Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. De laatste keer heeft de monnik gezegd: ik zal aan je wens voldoen, niet door mijn eigen gedachten te vertellen over dit verheven onderwerp, maar door iets voor te lezen uit een zeer leerrijk traktaat van een geestelijk schrijver. En alle hebben gezegd: al te graag, eerwaarde vader, u mag ons zo'n heilzame les niet onthouden. Vandaag zien we dus wat die les is. Het mysterie van het heil, geopenbaard door middel van het ononderbroken gebed. Hoe kan iemand volmaakt worden? Deze vraag van de christen is vanzelfsprekend van gewicht voor iedereen die ervaren heeft dat de menselijke natuur verzwakt is en zwaar verminkt, maar ook dat de resten in haar zijn van een oorspronkelijk verlangen naar waarheid en gerechtigheid. Eenieder die ook maar iets van het geloof in de onsterfelijkheid en de vergelding in het hiernamaals heeft behouden, stoot, als hij zijn blik op de hemel richt, onwillekeurig op de vraag hoe hij heil kan verwerven voor zijn ziel. Dit probleem op te lossen schijnt hem moeilijk. Hij gaat te rade bij verstandige en ervaren mensen en hij leest hun aanwijzingen volgend leerzame boeken van geestelijke schrijvers over dit onderwerp. Hij doet moeite zich datgene wat hij gehoord heeft en gelezen eigen te maken, te handelen naar de waarheden die hij heeft vernomen en naar de geboden die daarvoor gelden. Alles wat hij leert wijst hem er steeds weer op dat de voorwaarden voor het heil van de ziel onontkoombaar zijn. Een vroom leven, goede werken en tevens het werken aan zichzelf om de onmisbare zelfverloochening te bereiken. Hij zal een zielenleider nodig hebben die hem de weg aangeeft naar die goede werken en naar een standvastig onderhouden van alle geboden Gods, want die bewijzen zijn vaste wil en de vastheid van zijn geloof. Voorts zal hij ontdekken dat aan die voorwaarden voor het heil van zijn ziel alleen kan worden voldaan als hij diep nederig is, en dat dat geldt voor al die voorwaarden. Want zoals de ene deugd verband houdt met de andere, geldt ook hier, het een hangt allernauwst met het andere samen. Het ene steunt op het andere. Het ene moet het andere oproepen en vleugels geven. Ook de stralen van de zon laten pas hun kracht zien, worden een verterende vlam, als je ze door een stuk glas op één punt richt. Immers, wie in kleine zaken te vertrouwen is, is ook in grote zaken te vertrouwen, zegt Lucas. Om nog sterker van de noodzakelijkheid van een zoveel omvattende en samengebalde werking overtuigd te worden, krijgt die christen bovendien een verheven loflied te horen op alle stralende deugden en het vonnis over de laagheid en armzaligheid van de zonde. En dat alles wordt nog versterkt door de zekere belofte van de eeuwige zaligheid als hoogste beloning, of smart en pijn als eeuwigdurende straf. Alle typische punten voor een preek van tegenwoordig. De christen die nu blaakt van een vurig verlangen naar de volmaaktheid, zal opgewekt beginnen met wat hij geleerd heeft uit te voeren en het gehoorde en gelezene aan de praktijk te toetsen. Maar o wee, meteen al bij zijn eerste poging ontdekt hij dat het hem niet mogelijk is zijn doel te bereiken. Hij ervaart aan zichzelf en weet het ook wel dat zijn verzwakte, armzalige natuur de overhand zal hebben op datgene waarvan zijn gelovige verstand overtuigd is, en dat zijn vrije wil beperkt en hij zelf ten kwade geneigd is. De krachten van zijn ziel zullen het moeten afleggen. Als hij dan, gesteund door die ervaring, zich bewust wordt van zijn onmacht, komt hij noodzakelijkerwijs op de vraag: is er niet een of ander middel om toch alles te volvoeren wat Gods geboden voorschrijven, wat een christelijke levenshouding vereist? En hoe hebben al diegenen die toch hun verlossing in de eeuwige zaligheid hebben bereikt, dat gedaan? Daarom, en om voor zichzelf een oplossing te vinden voor de onverenigbaarheid tussen wat zijn geweten vraagt en zijn onmacht om het ook te doen, zal die christen zich opnieuw wenden tot de mensen die preken over het heil van de ziel en hun vragen: hoe moet ik het heil bereiken? Hoe moet ik voldoen aan die niet te verwezenlijke voorwaarden voor mijn verlossing? Ja, was die predikant nu maar in staat al wat hij verkondigt ook zelf inderdaad en blijven te doen? Je kunt het beter aan God vragen, hem erom bidden, mogen hij je helpen. Zou het dan toch niet beter zijn als vanaf het begin en steeds en in alle opzichten het gebed werd aangewezen als de onmisbare basis voor het ten uitvoer leggen van wat de christelijke vroomheid van ons eist en daardoor voor het verwerven van het heil? Dat is wat de christen zichzelf gaat afvragen. En hij zal meteen beginnen te proberen meer te weten te komen over het gebed. Hij leest wat erover geschreven is. Hij denkt erover na en probeert een indruk te krijgen. In de boeken vind je er inderdaad veel verhelderende gedachten over, diepere inzichten, sterke uitspraken. De een zegt verrassend veel over de noodzakelijkheid van het gebed. Een ander over de kracht ervan, of over zijn goede heilzame uitwerking, over de verplichting om te bidden, of over wat voor het gebed vereist is, de juiste ijver, aandacht, een zekere warmte, zuiverheid van gedachten, het vergeven van al je vijanden, demoed, berouw, allemaal zaken die ongetwijfeld verband houden met het gebed. Maar wat is het gebed zelf? Hoe moet je in wezen bidden? Omdat hij op deze uiterst belangrijke en allerdringendste vragen maar heel zelden een uitvoerig en algemeen begrijpelijk antwoord krijgt, blijft de ontsluiering van het geheim voor onze ijverige vrager toch weer uit. Hem zullen van wat hij gelezen heeft doorgaans allerlei weliswaar vrome, maar enkel de buitenkant van het gebed betreffende zaken bijblijven. Hij zal tot de volgende conclusies komen. Om te bidden moet je naar de kerk gaan, kruisen slaan, de voorgeschreven buigingen maken, knielen, het psalter reciteren, de akathistos, de kanones. In het algemeen is dat de voorstelling die de mensen zich van het bidden maken wanneer ze niet vertrouwd zijn met de geschriften over het innerlijke gebed van de Heilige Vaders en met hun overige mystieke werken. Maar uiteindelijk stoot onze zoekende christen dan toch op de Philokalia, het boek waarin 25 heilige vaders hun kennis over het waarachtige innerlijke gebed van het hart in begrijpelijke vorm hebben vastgelegd. Dan pas wordt de geheimzinnige sluier over de verlossing en over het gebed voor hem weggenomen. Hij ontdekt dat echt bidden zoveel wil zeggen als het verstand en het geheugen gebruiken voor een onophoudelijk denken aan God, een wandelen in zijn goddelijke tegenwoordigheid, een zich gereed maken voor zijn liefde door dat aan God denken en het aanroepen van Gods naam te combineren met het ademen en het kloppen van het hart. Door bij dit alles consequent met de lippen de hoogheilige naam van Jezus Christus te vormen, het Jezusgebed ononderbroken te beoefenen, op elk moment, op elke plaats, bij elke gelegenheid. Hoewel deze stralende waarheden onze zoekende christen, zodra ze zijn verstand hebben verlicht en hem de weg hebben gewezen hoe het gebed te benaderen en te bereiken, ervan overtuigd hebben dat hij zich nu ook meteen aan de toepassing van die wijze leer moet wijden, zal hij toch nog bij zijn pogingen bepaalde moeilijkheden tegenkomen. Het zal blijven bij zijn tijd tot tijd een nieuwe aanzet. Dat verandert pas wanneer een ervaren leermeester die uitgaat van de Philokalia voor hem het geheim in heel zijn volheid zal hebben ontsloten, namelijk dat alleen het steeds herhalen of het ononderbroken verrichten van het gebed, hoe hij dat in het begin ook doet, het enige werkelijk geëigende middel is om tot het volmaakte innerlijke gebed te komen en zo het heil te verwerven. De regelmaat van het gebed is de grondslag of basis waarop heel de kringloop van het heilswerk berust, zoals ook de heilige Simeon, de nieuwe theoloog, zegt: iedereen die onophoudelijk bidt, heeft in dit ene al het goede bijeen. Om de waarheid van deze ontdekking in haar volle omvang te laten zien, zal de meester ze op de volgende wijze uitleggen. Voor de redding van de ziel is in de eerste plaats waarachtig geloof nodig. De Heilige Schrift zegt: wie God wil naderen, moet geloven dat Hij bestaat. En wie geen geloof heeft, wordt geoordeeld. Maar uit dezelfde Heilige Schrift kan worden opgemaakt dat de mens niet zelf het geloof, al was het zo klein als een mosterdzaadje, in zich kan verwekken. Dat het geloof niet van ons komt, maar een gave is van God. Dat het geloof door de Heilige Geest wordt geschonken als geestelijke gave. Hoe moeten we dat doen? Hoe kunnen we het verlangen van de mens naar geloof verenigen met die onmogelijkheid voor de mens om zelf geloof te verwekken? De Heilige Schrift geeft het middel daartoe aan. En er worden ook voorbeelden van gegeven. Vraagt en u zult verkrijgen, zegt Matthäus. De apostelen waren niet in staat in zichzelf een volmaakt geloof te verwekken. En daarom drongen ze bij Jezus aan: Heer, maak ons geloof groter. Dat is dus een aanwijzing van hoe het geloof te verwerven. We zien dat het geloof kan worden verkregen door middel van het gebed. Om de ziel te redden zijn naast waarachtig geloof ook goede werken nodig. Want iemand kan dan wel beweren dat hij gelooft, maar toont hij het niet door zijn daden, dan helpt het hem niets, zegt Jacobus. En het is duidelijk dat een mens op grond van daden rechtvaardig wordt verklaard en niet op grond van het geloof alleen, zegt diezelfde Jacobus. Als u het eeuwig leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden, zegt Matthäus. Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, geen valse verklaringen afleggen, je vader en moeder eren en je naaste liefhebben als jezelf. En aan al die geboden als één geheel moeten we ons houden. Iemand die heel de wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, maakt zich schuldig aan overtreding van alle wetten. Dat leert ons de heilige apostel Jacobus. Maar als de heilige apostel Paulus wil laten zien hoe zwak de positie is van de mens, zegt hij: want geen mens wordt door God gerechtvaardigd omdat hij doet wat de wet verlangt. Brief aan de Romeinen. We weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, onderworpen aan de zonde. Het goede willen valt me niet moeilijk, maar het volbrengen ervan wel. En ik doe wat ik niet wil, het kwade. Ik onderwerp me innerlijk aan Gods wet, maar in mijn handelen aan de heerschappij van de zonde. Ook in een brief aan de Romeinen. Maar hoe kunnen we dan de noodzakelijke werken van de wet Gods volbrengen als de mens zo zwak is en in zich niet de mogelijkheid heeft de geboden op te volgen? Hij heeft die mogelijkheid niet zolang hij er niet om bidt. Toch krijgt u het niet omdat u er niet om bidt, geeft de apostel Jacobus als oorzaak. En Jezus Christus heeft gezegd: zonder mij kun je niets doen. Hoe we het met hem moeten doen, legt hij zo uit: blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als iemand in mij blijft en ik in hem, draagt hij veel vrucht. Johannes hoofdstuk 15. In hem zijn betekent zoiets als onophoudelijk zijn tegenwoordigheid ervaren, onophoudelijk in zijn naam bidden. De Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt. De mogelijkheid goede werken te verrichten wordt dus ook door het gebed verkregen. Een voorbeeld daarvan is de heilige apostel Paulus. Hij smeekte 3 maal dat de verzoeking van hem zou worden weggenomen. En hij boog de knieën voor God de Vader, opdat hij hem innerlijk zou sterken. Hij gaf dan ook opdracht om allereerst te bidden. Zelfs moeten we om alles bidden en zonder ophouden. Uit het voorgaande volgt dat het heil van zijn ziel voor de mens helemaal afhankelijk is van het gebed. Het gebed is dan ook noodzakelijk, meer dan wat ook, want door het gebed wordt het geloof versterkt en door het gebed worden alle deugden vervolmaakt. Kortom, als we niet bidden, kunnen we niets doen wat strookt met een vroom en christelijk leven. Daarom wordt alleen het gebed bij uitstek ononderbroken genoemd, iets wat steeds voortduurt. Alle deugden hebben hun eigen toegewezen tijd, maar ten aanzien van het gebed wordt een ononderbroken beoefenen verwacht. Bid zonder ophouden. We behoren altijd te bidden, op elk moment te bidden en op elke plaats. Het ware gebed stelt zijn eigen voorwaarden. Het moet met een zuiver hart en een zuivere bedoeling worden verricht, vol vurige ijver, met de grootste aandacht, in heilige zuiver en de diepste deemoed. Wie zal, na zijn geweten te hebben onderzocht, niet eerlijk moeten toegeven dat hij nog lang niet toe is aan de boven beschreven punten? Voorwaarden voor een waarachtig gebed. Hij zal zijn gebed veel eer verrichten uit nood. Hij zal zich er ook eerder toe moeten dwingen dan dat hij het met graagte doet, uit liefde tot het gebed. Dat wordt ook in de Heilige Schrift gezegd. De mens mist de kracht om zich er geheel aan te wijden. Hij kan zijn geest niet geheel vrijhouden van afdwalende gedachten. Het denken en streven van de mens is vanaf zijn jongste jaren ten kwade geneigd. God alleen kan ons een nieuw hart scheppen en een nieuwe geest geven. Beide, het willen en het doen, komen van God. En Paulus bevestigt dat. Ik bid wel met mijn geest, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. In zijn eerste brief aan de Korintiërs. En we weten niet wat en hoe we moeten bidden. In zijn brief aan de Romeinen. Daaruit volgt dat we ons gebed niet de hoedanigheden kunnen geven die het moet hebben. Wat is er, gezien de onmacht van iedere mens, uit eigen wil en uit eigen kracht het heil te bereiken voor zijn ziel, dan nog voor hem mogelijk? Zonder gebed kan hij zich geen echt geloof verwerven. En zo staat het ook met de goede werken. Uiteindelijk is hij zelfs niet in staat werkelijk te bidden. Wat blijft er dan nog over? Wat blijft er dan nog over van zijn vrijheid en zijn kans om niet verloren te gaan, maar zichzelf te redden? Die kans blijft bestaan, maar God heeft haar wel afhankelijk gemaakt van zijn wil en genade. Om duidelijk te laten uitkomen dat de mens afhankelijk is van Gods wil en hem zodoende doordrongen te laten wezen van zijn nederige positie, heeft God het enkel aan de wil en de vermogens van de mens overgelaten uit te maken hoe vaak hij zal bidden. Te allen tijden, op elke plaats. Dat is dus de openbaring van het geheim hoe het ware gebed te verwerven en daarmee het geloof, het vervullen van de geboden en uiteindelijk het heil. Het aandeel van de mens is derhalve de kwantiteit. Aan zijn wil wordt het overgelaten hoe vaak hij zal bidden. Dat zeggen ook de kerkvaders. De heilige Macarius de Grote zegt: hoe te bidden en hoe vaak hangt af van onze wil. Maar het echte bidden is een gave van God. De eerbiedwaardige Hesychius zegt: het vaak verrichten van het gebed wordt eerst een gewoonte en daarna een tweede natuur van de mens. Zonder het geregeld aanroepen van de naam van Jezus Christus is het niet mogelijk het hart te zuiveren. De eerbiedwaardige Callistus en Ignatius raden ons aan om, alvorens ons te wijden aan alle andere vrome handelingen en aan alle andere deugden, te beginnen met het gebed in de naam van Jezus Christus. Dat geregeld bidden zal dan ons nog onzuivere gebed langzaamaan zuiveren. De zalige Diadochus stelt dat indien de mens maar zo vaak mogelijk Gods naam aanriep, en dus bad, hij niet in zonde zou kunnen vervallen. Hoezeer berustend op ervaring, hoe wijs en levensecht zijn toch die praktische aanwijzingen van de vaders. Hun eenvoudige, op diepe ervaring steunende woorden werpen een helder licht op de methode en op de middelen die kunnen leiden tot de vervolmaking van de ziel. Er is dus een grote tegenstelling tussen het zuiver theoretische begrip en de wijze waarop we het in het leven door moeten voeren. Het verstand overtuigt ons: doe dit of dat goede werk, staal je moed, gebruik je wilskracht, onderken het goede aan zijn gevolgen. Ontdoe je hart en je geest van dromerijen, vervang ze door leerrijke gedachten. Doe dat goede werk en je zult gewaardeerd worden en gerust kunnen zijn. Leef zoals verstand en geweten dat eisen. Maar o wee, ondanks je inspanningen kom je niet dichter bij je doel. Zonder het ononderbroken gebed, zonder de door dat gebed over je afgeroepen hulp van God. Daarom zullen we nog even de onderrichtingen van de vaders doornemen om te zien wat ze zeggen over de zuivering van de ziel.
Thank you.
De heilige Johannes Climacus schrijft: als onzuivere gedachten de ziel verduisteren, dan moet je die tegenstander overwinnen door middel van de naam Jezus. En wel door die naam vaak te herhalen. Een krachtiger en geschikter wapen is er in de hemel en op aarde niet te vinden. De heilige Gregorius van de Sinaï leert: besef dat niemand zijn verstand in bedwang kan houden. Roep daarom, als zich onzuivere gedachten opdringen, telkens en aldoor de naam van Jezus Christus aan. De slechte gedachten zullen dan vanzelf verdwijnen. Wat een eenvoudige, gemakkelijke en in de praktijk beproefde methode is dit. Indruisend tegen het theoretische denken dat er altijd van uitgaat dat we door eigen inspanning zuiver kunnen blijven. Als we op ervaring berustende lessen van de heilige vaders naast elkaar leggen, dan komen we tot de volgende, juiste conclusie. Dat de meest doeltreffende, enige en gemakkelijkste methode om te werken aan het heil van onze ziel en aan onze geestelijke volmaaktheid bestaat uit het geregeld en ononderbroken opzeggen van dat gebed, hoe laks het misschien ook gebeurt. Vind je in jezelf niet de kracht God te aanbidden in geest en waarheid? Heeft je hart de gloed en heel de zoetheid van het geestelijke inwendige gebed nog niet gesmaakt? Draag dan als gebedsoffer op wat je kunt, wat je wil vermag, naar de mate van je krachten. Ook al bleef het erbij dat enkel je lagere organen, zoals je mond, zich eerder tot dat geregelde, herhaalde, onveranderlijke schietgebed lenen dan je hart. Toch moeten we hen alvast onophoudelijk de machtige naam van Jezus Christus laten aanroepen. Dat vraagt niet veel inspanning en is aangepast aan wat iedereen kan. Dan wordt immers ook gevraagd in de duidelijke opdracht van de heilige apostel: laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen, door zijn naam openlijk te prijzen. Het geregeld bidden zal beslist steeds gemakkelijker gaan en tot een tweede natuur worden. Na verloop van tijd zal het ook geest en hart in de juiste stemming brengen. En stel je voor dat de mens dat enige bod van God, het zonder ophouden bidden, inderdaad vervulde. Hij zou dan ook alle andere geboden hebben vervuld. Wanneer hij immers zonder onderbreking, elk ogenblik dus, en bij alles wat hij deed of waar hij zich mee bezig hield, zou bidden, als hij in zijn innerlijk dus de goddelijke naam van Jezus Christus aanriep, ook al was het aanvankelijk zonder een warm gevoel in zijn hart en zonder vuur, ja, zelfs als hij zich ertoe zou moeten dwingen, dan zou zo iemand toch echt geen tijd hebben voor zinnelijke of zondige verstrooiingen. Elke slechte gedachte zou in hem op weerstand stuiten en ze zou zich nooit verder kunnen ontplooien. Tot een zondige daad zou hij dan niet zo gemakkelijk meer kunnen komen als toen zijn geest ongehinderd kon ronddwalen. Alle gepraat en geklets zou worden ingeperkt of geheel ophouden. Elke daad zou terstond door de genadevolle kracht van de zo vaak aangeroepen naam van God worden gezuiverd. Het geregeld beoefenen van het gebed zou de ziel steeds meer afkerig maken van wat zondig is, ons brengen tot de ware kennis, tot de vereniging met God. Zie je nu hoe belangrijk dat bidden is en hoe noodzakelijk? Het geregeld bidden is de enige weg om tot het zuivere, waarachtige bidden te komen. Het is de allerbeste, meest gerichte voorbereiding op het gebed, de betrouwbare weg ook om het doel van het gebed en het heil te bereiken. MUZIEK Om de noodzakelijkheid en de vruchtbaarheid van het geregeld bidden duidelijk te ervaren, moet je jezelf zo stevig mogelijk de volgende punten inprenten. Ten eerste, elke opwelling tot, elke gedachte aan het gebed is het werk van de Heilige Geest en een aansporing van je beschermengel. Ten tweede, de naam van Jezus Christus, aangeroepen in het gebed, houdt een spontane, zelfwerkende genadekracht in. Laat je er daarom, ten derde, niet door in de war brengen als je gebed dor is en onzuiver. Wacht geduldig tot het geregeld aanroepen van Gods naam vrucht voortbrengt. Luister niet naar zinloze, kinderachtige influisteringen van de dwaze wereld, zoals dat ononderbroken, maar zonder warmte aanroepen, is maar een nutteloos geprevel. Nee, zo is het niet. De kracht die in Gods naam verborgen ligt en het blijvend aanroepen ervan, zullen te rechter tijd vrucht dragen. Hoe wonderlijk is het wat een van de schrijvers daarover zegt. Ik weet, zegt hij, dat heel wat pseudo-spirituele, pseudo-wijze denkers enkel en alleen zogenaamde verheven zaken zoeken en daarom uit een zekere hoogmoed slechts geestelijke oefeningen willen verrichten die in hun ogen verstandig zijn. Ze vinden een simpele, steeds hetzelfde herhalende mondelinge gebedsoefening, maar onbeduidend. Zoiets schijnt hun minderwaardig soort bezigheid of zelfs een zinloos tijdverdrijf toe. Maar die mensen bedriegen zichzelf. Ze vergeten de woorden van Jezus Christus. Als je niet wordt als kinderen, zullen jullie het Rijk Gods niet binnenkomen. Ze verzinnen een soort wetenschap van het gebed, gebaseerd op het mullenzand van het natuurlijke verstand. Zou er een lange leertijd nodig zijn en moet je het allemaal weten en begrijpen om met een zuiver hart te kunnen zeggen, Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij? Zou dat dan niet het bidden zonder ophouden zijn dat de goddelijke leermeester onszelf heeft aangeprezen? Of zouden er misschien niet juist door zulke korte, maar steeds herhaalde schietgebeden zoveel wonderen worden afgebeden en ook gebeuren? Wees dus waakzaam en hou niet op de naam zonder ophouden te aanroepen, het Jezusgebed te verrichten. Ook wanneer zo'n kreet mocht opstijgen uit een verstrooid en nog half door de ijdelheden van de wereld in beslag genomen hart, dan geeft dat niets. Je moet er alleen mee doorgaan, hem niet laten verstommen. Wees maar niet bang, die schreeuw zal vanzelf zuiver gaan klinken als hij geregeld wordt herhaald. Vergeet het nooit, want hij die in u leeft is machtiger dan hij die de wereld bezielt. Eerste hoofdstuk Johannes. En God is groter dan ons hart.